Wij gaan verder met deze spannende en indrukwekkende geschiedenis. Ik heb ooit eens een boek gelezen dat heette Arguing with God, a Jewish Habit. En die titel is me altijd bijgebleven. Redeneren met God, een Joodse gewoonte. Wij hebben een andere culturele achtergrond. Wij zijn veel braver bij God. Sorry dat ik het even zo zeg. Wij vragen heel eerbiedig en nederig. Maar een Jood kan redeneren met God. En daar zijn prachtige voorbeelden van Abraham in Genesis 18. Maar heren, ja maar, ja maar. David in de psalmen vind je dat heel veel eigenlijk. Elia, hoewel die niet in zo'n goede conditie was, maar in 1 Koningen 19 op de Horeb. Job natuurlijk is het voorbeeld die wat afredeneert met de Heere God. Jeremia vooral in dat zeer dramatische hoofdstuk 20. En Mozes. Mozes, hoe zou u het pleidooi voor Israël gevoerd hebben? Wij beginnen dikwijls aan de kant van de zwakke mens. Wij zoeken naar excuses. Ja, de mens is nog eenmaal een zondaar, hè? Zoals een ouderling zei die op malversaties was betrapt. Ja, ik ben nog eenmaal een zondig mens. Geen excuses, geen verzachtende omstandigheden. Ja, ze hadden het zo moeilijk, want ze moesten zo lang wachten en ze wisten niet meer hoe ze... Helemaal niets op de kant van verontschuldiging. Ook geen beroep op Gods genade, maar hij doet een beroep op het wezen van God. God is ook genadig, maar hij doet een beroep op de macht en op de liefde en op de trouw van God. De grond voor zijn pleidooi vindt hij niet in de zwakheid van de mens. Van knijpend oogje toe weer de God, zie je door de vingers, het zijn nog eenmaal zwakke mensen, maar hij zoekt die in God zelf. En Mozes weet, ik zeg al, het is een heel menselijk hoofdstuk, dus we praten daar ook heel menselijk over. Dat moet u mij niet kwalijk nemen. Hij weet dat, ik heb ooit een preek gehoord in mijn vroege jeugd, die zal ik nooit vergeten, want daar zei de prediker, ik heb diezelfde prediker gisteravond ook al geciteerd. Ik kom nog alles tegen. Toen die prediker zei, en toen Mozes dit allemaal tegen God gezegd had, toen viel God door de mand. Nou, dat zal ik vanavond nooit zeggen hoor. Maar zo treffend gaf hij dat menselijke aspect van dit hoofdstuk weer. Dat wil zeggen, wat hij bedoelde is, hij pakte God op een punt waar God niet kan weigeren. En het heeft zo indruk gemaakt dat ik het nou nog weet. Die broeder is lang in de eeuwigheid. Hebreeën 6 vers 18 heb je een beetje hetzelfde. God heeft dingen beloofd, daar kan hij niet op terugkomen. Hij heeft met een eed gezworen. Je zou kunnen zeggen, met eerbied gezegd, Gods reputatie staat op het spel. Nou, wat is dan dat argument van Mozes? Mozes heeft twee ijzersterke argumenten, met eerbied gesproken, daar ga ik er niet elke keer bij zeggen, waar God niet tegenop kan. Het eerste argument is, wat zullen de heidenen er wel niet van zeggen? Als u dat volk uitgeleid hebt uit Egypte, en u bent niet in staat of u bent niet bereid om ze naar het beloofde land te brengen. Nou, die heidenen die lachen in hun vuistje. Ze zullen of zeggen, God is niet machtig genoeg om dat te doen, of hij houdt blijkbaar niet genoeg van zijn volk om dat te doen. Hij kan niet of hij wil niet, maar in beide gevallen, Heere God, staat uw reputatie op het spel. En het tweede is, zoals kleine kinderen dat ook tegen hun ouders zeggen, je hebt het zelf beloofd, het is niet eerlijk. Dat is precies het argument van Mozes. U hebt het beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob dat u dit volk zou brengen in het beloofde land. Dus opnieuw is Gods liefde in het geding. Houdt u wel genoeg van uw belofte? Houdt u wel genoeg van de aartsvaders? Of ook, bent u wel trouw aan uw eenmaal gegeven woord? U hebt een verbond gesloten met hen. Bovendien, Mozes gaat niet redeneren met God over dat jouw volk heeft, dat jij hier gebracht hebt. Hij trekt zich daar niks van aan en hij blijft spreken gewoon over uw volk. En dan niet zoals Rabbi Sforno zegt, daarmee bedoelt hij alleen maar de getrouwen. Nee, hij bedoelt gewoon Gods volk. Met alle geestelijke en alle vleeselijke en alle mensen die wel eens helemaal in de fout gaan. Dit is Gods volk. En wat Mozes zegt, direct lezen we dat het God berouwde dat hij dat van plan was te doen. Maar Mozes zegt dat ronduit. Dan was ik vergeten dat er zo duidelijk stond. Dat kijk toch eens even zegt. Mozes zegt gewoon tegen God, u moet er spijt van hebben dat u dat gezegd hebt. Ja, dat is ongelooflijk. Als er ooit iemand met God geredeneerd heeft, dan zou het Mozes zijn. Het berouw over wat u gezegd hebt, over uw volk. Het is Gods volk. Nou, over dat berouw van God, ja, daar is natuurlijk heel wat over te zeggen. Want wat betekent dat nou? Kijk eens even naar dat onderste zinnetje. In nummer 23 en in 1 Samuel 15 vers 29 staat, God kan geen berouw hebben. En dan gaat het over berouw in de alledaagse betekenis van het woord. Je hebt gezondigd en je hebt er spijt van. Je hebt iets fout gedaan, je hebt een foute keuze gemaakt. Je hebt dingen gedaan die niet konden, niet deugden en daar kom je op terug. Je hebt daar spijt van. In die zin kan God uiteraard geen berouw hebben. Maar het is merkwaardig, in 1 Samuel 15, nu zie je dat bij punt 3, daar staat wel degelijk twee keer zelfs, vers 11 en vers 35, dat God berouw had. In hetzelfde hoofdstuk waar staat, God kan geen berouw hebben. Nou, dat is geen opvallende tegenstrijdigheid. Dat betekent dat berouw hier twee verschillende betekenissen heeft. Maar die liggen wel dicht bij elkaar. Wij hebben soms berouw over iets omdat we treuren over de gevolgen van onze daden. En dan begrijpen wij, die daden waren verkeerd. Dat laatste is bij de Heere God niet het geval. Maar dat eerste, treuren als je ziet wat de gevolgen van bepaalde daden zijn, dat is wel bij God het geval. Ook al weet hij van tevoren wat die gevolgen zijn, of eventueel zouden kunnen zijn, God, als die gevolgen intreden, kan hij daar toch bedroefd over zijn. Het is ook weer een heel menselijke wijze van spreken. Dat is ongetwijfeld waar. Maar denk om dat je niet zegt, het staat er wel, God had berouw. Maar eigenlijk had hij natuurlijk geen berouw, want hij kan geen berouw hebben. Nee, dan maak je het woord van God krachteloos. Hij heeft geen berouw zoals wij zondige mensen berouw hebben. Maar als God berouwt, een berouw heeft, en dat staat heel wat keren, kijk maar naar al die teksten die hier staan, dan moet je dat serieus nemen. Je moet je afvragen wat dat betekent. U kent het beroemde boek van Anne van der Bijl, God bedacht zich. Toen ik hem onlangs sprak, toen zei ik, nou, dat zal een hoop gereformeerden niet met je eens zijn. Toen zei hij, het staat gewoon in de Bijbel. Er staat gewoon, God had berouw, klaar. En hij heeft helemaal gelijk. Maar die andere kant is ook waar. God weet van tevoren wat de gevolgen zijn. God heeft dat ingecalculeerd. Dus op een of andere wijze past het dan toch ook weer bij Gods plannen. En die spanning moet je laten staan. De plannen die God gemaakt heeft, die zijn onveranderlijk. Maar de wegen waarlangs hij die plannen verwerkelijkt, die kunnen wel veranderen. Mede door de gebeden van mensen. Daarom is voorbeden zo ongelooflijk belangrijk. Als je niet zou geloven in voorbeden, als je niet zou geloven dat door voorbeden Gods wegen kunnen veranderen, dan kun je beter ophouden met bidden. Ik noem hier 6 voorbeelden. Het berouwde God dat hij de mens gemaakt had in Genesis 6. In Richteren 2 staat, hij kon de ellende van Israël niet langer aanzien, had er berouw over. Dat wil zeggen, hij had gewoon verdriet over het feit dat ze in zulke nare omstandigheden verkeerden, als gevolg van Gods oordeel over dat volk, maar dat was hun eigen schuld. Hij had berouw erover dat hij Saul als koning had aangesteld. En toen Israëls ellende ten top gestegen was na 3 dagen pest, na die volkstelling van David, toen berouwde de Heere, toen hij zag wat voor ellende er allemaal ontstaan was. En bij Nineveh, jongen, we noemen Jona een profetisch boek, maar er staat maar 1 klein profetietje in het hele boek. En die kwam nog niet eens uit ook. Na 40 dagen zal God de stad omkeren. En het gebeurde niet. De Heere had berouw. Omdat Nineveh berouw had. Daar heb je de 2 betekenissen naast elkaar. Nineveh had berouw. En daarom had God berouw. Maar het zijn wel 2 verschillende dingen. En dan ten zesde, daar gaat het vooral over Israël in de toekomst. God zal berouw erover hebben als hij ziet wat voor ellende Israël allemaal doorgemaakt heeft. En hij zal het volk herstellen. Dus een heel bijzondere term. Dat moet u verder maar eens uitwerken, want anders gaan we te veel opzij paarden, maar wel heel treffend. Mozes spreekt naar de kant van God toe, heel anders dan naar de kant van het volk. Hij daalt van de berg af met die 2 stenen tafelen in zijn hand. Die waren aan beide kanten beschreven. Waarschijnlijk betekent dat dezelfde tekst op beide zijden van die tafel stond. En de meest voor de hand liggende opvatting hebben we destijds al gezien, is dat op de eerste tafel de eerste 5 geboden staan, de dienst aan God. En daar hoort ook dat 5e gebod in strikte gezin bij, eer uw vader en moeder, want daarmee eer je in feite God als de oorsprong van alle gezag. En op de 2e tafel de dienst aan de naaste. Ibn Ezra beweert dat beide paren tafels het werk van Mozes zijn, maar er is een gangbare opvatting ook onder de rabbijnen. dat de eerste paar, dat is heel merkwaardig, gaan we later uitvoerig over spreken, is dan nog een beetje vroeg, want dat komt in hoofdstuk 34. Dat eerste paar was door God zelf gehouden. Hij gaf die twee stenen tafelen kant en klaar aan Mozes. Hij had ze zelf uitgehouden en zelf beschreven. Maar die tweede paar tafelen, daarvan zegt de Heere God, die moet jij uithouden. En dan zal ik ze beschrijven. En dat onderscheid is nogal belangrijk, want ik geloof dat dat eerste paar, maar nogmaals, dat komt volgende keer, een type is van Yeshua, van God neergedaald, maar verbroken hier op aarde vanwege de zonde van de mensheid. Maar dat tweede paar is een kopie van het eerste paar. En Mozes is ook een type van Yeshua als degene die aan ons schaaft en beitelt en sleutelt totdat wij geschikt gemaakt zijn om daarop te schrijven wat op de eerste stenen tafelen geschreven stond. Om op ons te schrijven wat op Yeshua geschreven stond. We krijgen dat de volgende keer in Exodus 34 en in Deuteronomium 10 komt Mozes daar ook uitvoerig weer op terug bij zijn terugblik op de geschiedenis. Jozua duikt ineens op. Dat is merkwaardig. We lezen in Exodus 24 dat hij met Mozes de berg beklommen heeft, maar dan een klein stukje, hij is niet de wolk binnen gegaan. Dus die Jozua die heeft daar 40 dagen zitten wachten. We zeggen allemaal A en O, jongen, wat geweldig. Mozes 40 dagen op de berg zonder eten en drinken. Wat denk je van die Jozua? Die zat halverwege ook zonder eten en drinken 40 dagen. Dat is wel een heel bijzondere man. We krijgen nog meer bijzonders over hem te horen. We hebben trouwens al over hem gehoord in Exodus 17, waar hij de strijd aanbond tegen Amalek. Maar Jozua is duidelijk nog in opleiding. Zijn trouw is fantastisch, maar hij heeft nog onvoldoende inzicht. Je zou kunnen zeggen, nou ja, als je lawaai hoort in de verte, kun je het er allemaal vergissen. Ja, maar zo werkt het in de Bijbel niet. Mozes weet het wel wat het is, dat lawaai. Jozua niet. Daarvoor is hij een opleiding. Dat lawaai is geen militair geweld. Dat is een orgie daar beneden aan de hand. En later vind je dat, in nummer 11 vind je nog eens een keer dat Jozua vuur van de hemel wil laten neerdalen. Net als in Lucas 9, Johannes en Jacobus. Dat heb je met jongens in opleiding. Hè? Die zijn soms nog zo vurig van geest, maar niet altijd even wijs. Eerder op de lijn van het oordeel en van het geweld. En nog niet op de lijn van de genade. Trouwens, er staat hier, maar weet u hoe oud hij in werkelijkheid was volgens de Joodse traditie, volgens de rabbijnen? 55 jaar. Hier, op dit moment. Op de helft van zijn leeftijd. Hij is 110, was dat hij? 110 en hij is dus halverwege. Ja, Jozef namelijk ook, dus ik zat even te aarzelen. Later is hij een van de 12 verspieders geworden. Dat was ook een heel belangrijk onderdeel van zijn leerschool. Hij bleef trouwen met Caleb. En daarom mocht hij later ook de opvolger van Mozes worden. Zoals we dat in nummer in Deuteronomium verder vinden. Ook weer een rijk thema. Af en toe stip ik even zo'n zijpaadje aan. Maak er eens een studie van deze jonge mannen. Jozef, 13 jaar in de gevangenis. David, ongeveer net zo'n periode vervolgd. Elisa als leerling van Elia. De jonge Jesaja voor zijn roepingsvisioen. De jonge Jeremia. Ezekiel, Daniel. Marcus in het Nieuwe Testament. Timotheus. En dat geeft ook iets prachtigs weer. Er zit een goede preek in als je dat nodig hebt. Voor de verhouding van jong en oud. De verhouding van leermeesters en leervrouwen bestaat dat. Leermeesteressen. En leerlingen, hoe die met elkaar omgaan. Goed, nu, ik heb even Jozua bekeken met jullie, maar nu gaat Mozes optreden. En Israël heeft de wet verbroken en dus verbreekt Mozes die stenen tafel. Je zou kunnen zeggen, die hadden toch hun functie verloren. Ze waren verbroken door Israël in figuurlijke zin. Ze hadden die eerste geboden verbroken en zoals Jacobus schrijft, als je één gebod overtreedt, dan heb je ze allemaal overtreden. In Jacobus 2. Als je één gebod aantast, is de hele wet vervallen. Dus ze hadden de wet verbroken, dus worden die tafels verbroken. Daarom moeten er nieuwe komen. Daar gaan we het later over hebben. Je ziet hier trouwens ook wel dat de bediening van de wet in 2 Korinthe 3 vers 7 begrijpelijkerwijs genoemd wordt een bediening van de dood. Want wat heeft Mozes het volk te bieden? De wetten, de offers waren nog niet ingesteld. Mozes straft. We weten niet of de Heere God hem daarvoor instructies heeft gegeven, maar hij stuurt de levieten erop uit om een grote slachting aan te richten in Israël. Maar hij heeft geen weg der verzoening te bieden. Die gaat de Heere God later zelf aanwijzen. En die wordt pas helemaal duidelijk als straks de hele offerdienst wordt beschreven. Het is trouwens wel mooi en terecht dat Mozes bij God pleit op diens trouw. Maar dat doet hij niet tegenover het volk. Hij gaat niet aan het volk toe en zegt, nou ja, het is heel erg wat jullie gedaan hebben. Maar gelukkig, God is trouw, die zal jullie het wel vergeven. Ik hoor nog wel eens wat evangelische predikers die zo redeneren. En dan zijn ze verkeerd bezig. Je moet wel weten wat je waar moet zeggen. Tegenover het volk handhaaft hij Gods heiligheid. Als God met het oordeel dreigt, springt hij tussen beiden. Maar naar het volk toe spreekt hij eigenlijk over niets anders dan over oordeel. Want dat was ze wat ze verdiend hadden. Als we over God spreken, hebben we altijd die balans te bewaren. Sommige predikers hebben dat altijd over de oordelende God. Ze staan met het vingertje omhoog. Zo kijkt God ook naar hen op de loer naar wat je verkeerd gedaan hebt. Andere predikers hebben het altijd over de liefde van God. God is zo aardig en lievig, echt een God van deze tijd zou je kunnen zeggen. Maar de balans tussen die twee te handhaven, dat is zeer belangrijk. Trouwens, wat deze positie betreft van oordelaar naar het volk toe, ja, dat is toch eigenlijk ook geen andere positie, ook al is dit de Tenach, het Oude Testament, dan bijvoorbeeld bij Yeshua in het Nieuwe Testament. Waarom was Johannes zo verschrikt toen hij Yeshua zag in zijn visioen op Patmos in Openbaring 1? Omdat Yeshua daar verscheen als rechter. En dan niet rechter over de boze wereld, maar staande tussen de zeven gouden kandelaren. Dat zijn de zeven gemeenten in Klein-Azië. Rechter over de christenheid. Dat was een ongelooflijk ernstige zaak. En de namen van Yeshua die herinneren ook aan deze geschiedenis. Hij wordt de getrouwe genoemd, hij wordt de heilige genoemd en hij wordt de waarachtige genoemd. Hij handhaaft naar het volk van God, ook het nieuwtestamentische volk van God, de heiligheid van God. Terwijl wij vaak veel te lievig erover doen en daarmee makkelijk de zonde toedekken. Tegelijkertijd wijst hij in elke brief uitwegen aan. Want er is altijd de mogelijkheid de weg van herstel en van bekering en van genade. Nou, vervolgens gaat Mozes met dat kalf aan de gang. Hij verbrandt het, hij verpulvert het en hij vermengt het met hun drinkwater. Dat is natuurlijk ook weer een diepe zin. Hij heeft dat later ook beschreven, Deuteronomium 9. Hij geeft het volk te drinken. Zo, alsjeblieft, drink jullie God. Het is ook een manier waarop de profeten later de afgoden belachelijk maken. Niks, geen soft gedoe. Die afgoden verdienen het om belachelijk gemaakt te worden. Zo, dit was jullie God die jullie uit Egypte heeft geleid, die jullie zou brengen naar het beloofde land. Zo, drink je eigen God maar lekker op. Er zit een merkwaardige herinnering in aan nummer 5, dat trouwens nog komt, waar het gaat over de vrouw die van overspel verdacht wordt en die bitter water moet drinken. En als ze schuldig is, zal dat bittere water haar ingewanden aantasten. En in beide gevallen is de boodschap hetzelfde. Je moet de bittere gevolgen van je afgoderij dragen. En dit is een oerbijbels principe. Dat je in het hele boek van de Spreuken terechtvindt. Van begin tot eind. Je zou het hele boek Spreuken kunnen samenvatten in dit ene. Wat een mens zaait, moet hij ook maaien. En dat is precies wat we vinden bij Paulus in Galaten 6. Als je uit het vlees zaait, zul je uit het vlees oogsten. Als je uit de geest zaait, zul je uit de geest oogsten. Je moet de gevolgen van je daden dragen. Dus je bent niet alleen schuldig aan die zonde, maar je moet ook nog eens de gevolgen van die zonde dragen. Drink je eigen afgod uit. Nou, dan heeft hij een appeltje te schillen met zijn broer, die 3 jaar ouder was. Wat heb je nou toch in vredesnaam gedaan? En ja, dat is toch een beetje een flauw argument voor een 83-jarige man, vind ik hoor. Ik heb die sieraden allemaal in het vuur gegooid. En ja, toen kwam dat kalf eruit. Slap, slap. Hier lezen we het niet, maar in Deuteronomium 9 lezen we het wel. Mozes deed voorbeden voor Aaron. prachtig. Hij doet niet alleen voorbeden voor het hele volk, maar ook voor die slappe Aaron. Aarons hart zat wel op de goede plek, maar hij had geen kracht. Hij was een slappeling. En Mozes moet voorbeden voor hem doen. Nou, we lezen in vers 25 tot 28 eigenlijk in mijn woorden gezegd dat het hele volk, moet je je voorstellen als je daar zo van de berg afdaalt, één losgeslagen bende was. Dat is een hele dramatische vraag. Wie van jullie is trouw gebleven aan de Heer? Nou, er was echt geen moment om daar vuil spel te spelen, hoor. En naar voren te komen alsof, want iedereen wist wie er trouw waren gebleven en wie niet. En dan blijkt dat Mozes eigen stam te zijn. Dat is toch wel bijzonder. Kijk, dat is ook weer zo'n Bijbels principe. Alle bediening die een mens ontvangt is genade. Maar dat gaat nooit buiten de verantwoordelijkheid om. Dat is ook weer één zin waarin de hele Bijbel kan samenvatten. De balans tussen verkiezing en verantwoordelijkheid van de mens. Met andere woorden, neem nou, ik zei dat destijds bij Noach. Hij vond genade in de ogen des Heren en hij was rechtvaardig. Ja, was hij nou rechtvaardig omdat hij genade had gevonden? Of had hij genade gevonden omdat hij rechtvaardig was? Antwoord, foute vraag. Dat is de balans van de twee. Die horen bij elkaar. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Abraham een onvoorwaardelijk verbond kreeg. Onvoorwaardelijke belofte. Jawel, maar er stond wel in Genesis 17. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Want God schenkt zijn verbond en zijn beloften aan nooit aan zomaar aan mensen. Daarom als je zegt Israël heeft recht op het hele land vandaag in de dag. Dan is dat een halve zin. Het is waar, maar het is een halve waarheid. En die is soms erger dan een hele leugen. Want dat recht op het hele land is gekoppeld in de profetieën aan berouw, bekering en wedergeboorte. En dat gaat ook wel komen. Maar het is een beetje slordig om nu al over dat recht te veel te praten. Zonder dat die berouw en die bekering al hebben plaatsgevonden. Het is altijd in balans. Dat is hier ook zo. Dus die levieten waren uitverkoren door God. Maar ze hebben het zich ook waardig gemaakt door hun trouw. En die trouw was genade van God. Dat kun je altijd zeggen, dat is ook altijd waar. Maar het zijn altijd de twee kanten van de zaak. Zij zijn de uitverkoren stam, dat waren ze van het begin af aan. Het is de stam van Mozes en Aaron zelf. Maar ze hebben op het juiste moment ook hun trouw betoond. En zij moeten nou het oordeel vellen over hun niet-Levitische broeders. Dus hun broeders van de andere stammen die wel aan de zonde deel hadden genomen. En zij gaan rond met het zwaard wie zij maar kunnen doden. Kijk eens even naar dat merkwaardige vers 29. Dat is zo verschillend vertaald. En beide geeft een mooie verklaring. Je kunt het vertalen als een vaststelling van een feit. Mozes zei, vandaag hebben jullie je de Heere gewijd. Namelijk door jullie trouw. En Rashi zegt, dat betekent door jullie trouw hebben jullie je vandaag gekwalificeerd als priesters. Jullie waren voorbestemd om priesters te zijn. Nou, door vandaag is gebleken dat jullie dat ook waard zijn. Hoezo hebben we een enige waarde onszelf? Nee, het is allemaal genade van God. Weet ik wel, moet altijd bijdenken. Maar toch. Als ik een serie lezing over het boek Daniel hou, dan begin ik altijd uitvoerig met Daniel 1. Als Daniel 1 als jongeman niet trouw was gebleven aan de Torah, dan zou hij nooit profeet van God geworden zijn. Het is genadige verkiezing, maar het gaat niet zonder trouw en toewijding. Maar je kunt ook vertalen, Mozes had gezegd, wijd je vandaag aan de Heere en wel om jullie broeders te doden. En beide geeft een goede zin. En dat woord wijden is hier weer letterlijk, dat zie je ook in de Statenvertaling, je handen vullen. Net zoals we die merkwaardige uitdrukking tegenkwamen bij de priesterwijding. En het slot van het vers zegt, door de trouw van Levi zou er ook zegen over hem komen. Het is een gezegende stam. Door de hele geschiedenis heen tot vandaag aan de dag. Ik ben eens een keer met een Joodse vriend naar de synagoge gegaan toen ik nog heel jong was. En toen ze hoorde dat hij van de stam Levi was, dat zei hij zo terloops, hij was een hele seculiere Israëli. Maar toen zorgde van de stam Levi, kwam meteen helemaal onder de indruk. En hij mocht de schriftlezing verzorgen, hij mocht naar voren komen om de schriftlezing te doen. Tot op de dag van vandaag is Levi een gezegende stam. En iedereen die Cohen heet, ook al heet hij van zijn voornaam Job of wat dan ook, maakt niet uit. Als die Cohen heet, is hij van de priesterlijke familie van Aaron. Ook al doet hij er niet veel meer aan zoals dat heet. Volgens de Joodse traditie is Mozes 3 maal 40 dagen op de Sinaï geweest. Nou, sommige christenexegeten nemen dat ook over, maar het valt niet mee om dat uit de Bijbel te bewijzen. Wat die eerste periode betreft, dat is heel duidelijk, wordt ook gezegd. 40 dagen was hij van Exodus 24 tot hoofdstuk 32. Die tweede periode is helemaal niet duidelijk. Vanaf Exodus 32 vers 30 zegt hij, ik ga weer op naar de berg om voor het volk, voor jullie te pleiten. En dat duurt tot 33 vers 4, maar nergens wordt dat een periode van 40 dagen genoemd. De rabbijnen hebben het ons voorgerekend, precies 3 keer 40 dagen en dan kom je precies uit bij Yom Kippur. Het is schitterend, alleen je kunt het moeilijk waarmaken. Die derde periode is ook weer kosher. Er is inderdaad een derde periode van 40 dagen van Exodus 34 tot 2 vers tot 28. En dat wordt ook gezegd, 40 dagen voor de tweede keer. De tekst maakt volgens mij duidelijk, hij is daar 2 keer 40 dagen geweest. En wist u dat ook in het leven van Yeshua 2 keer een periode van 40 dagen voorkomt? Eenmaal aan het einde van, in het begin van zijn bediening, de verzoeking in de woestijn. En eenmaal na zijn opstanding, Handelingen 1. 40 dagen ging hij om met zijn discipelen. 2 maal een periode van 40 dagen. En ik denk stiekem, wat er daarbij ook zeggen, dat dat bij Mozes in elk geval ook zo was. En die tussenperiode, die tweede periode, dat laten we dan maar in het midden. We kunnen natuurlijk best gelijk hebben, alleen uit de Tanach valt het niet te bewijzen. Het tweede pleidooi, in vers 32. Waar Mozes zegt, Heere God, er zijn 2 mogelijkheden. Of u vergeeft het volk, of u aanvaardt mij als zondebok. Ja, dat staat er zo niet, maar die uitdrukking kennen wij en die zou je hier kunnen gebruiken. En Jacob Sforno zegt, Mozes bedoelt eigenlijk, al mijn verdiensten moet u maar uitwissen uit uw boek en schrijft die maar over op hun rekening. Zodat zij de vergeving ontvangen, alsof zij die verdiensten hadden gedaan. Pas later zien wij, het is niet of-of, het is en-en. God schenkt vergeving, omdat iemand als zondebok zich voor dat volk inzet. Dat is heel bijzonder. God vergeeft op grond van de plaatsvervanger, die de plaats inneemt van het volk. Het zondoffer, dat is uiteindelijk Yeshua zelf. En de Heere God antwoordt ook, ik kan jou niet uit mijn boek wissen, want daar worden alleen maar goddelozen uitgewist. Jij bent wel een van de laatste die ik eruit zou wissen. Elk mens moet zijn eigen daden dragen en dat geldt ook voor de goddelozen. En als zij mijn wet met voeten treden, dan worden ze uit het boek gewist. Nou ja, nou is de vraag, wat is dat boek? Rashi zegt, dat is de Torah. En daarmee bedoelt Rashi eigenlijk, laat dit mijn naam maar helemaal uit de Torah geschrapt worden. Nou, dan blijft er van de Torah niet veel over hoor, als je de naam Mozes daaruit schrapt. En nou, hij staat daar een beetje alleen in. Zijn eigen kleinzoon, de Rashbam, heeft een verklaring die veel waarschijnlijker is. Dit is het boek des levens, dat we ook kennen uit Psalm 69. Maar, pas op. Er is nog wel eens wat verwarring over. Het boek des levens in de Tanach is wat anders dan het boek des levens in het Nieuwe Testament. Als je het uit Psalm 69 zou opmaken, dan heb je precies hetzelfde. Het is het boek van alle levenden. De rechtvaardigen en de goddelozen staan daarin. Maar de goddelozen die maken het op den duur zo bond dat hun namen daaruit geschrapt worden. En dan blijven tenslotte alleen de rechtvaardigen over. Zo groot is dat contrast met het boek des levens in het Nieuwe Testament dus ook niet. Maar in het Nieuwe Testament is het veel meer het boek van de uitverkorenen. Van degenen die bij de Heere God horen, die van begin af aan daarin geschreven staan. Je vindt het in Filippenzen 4 en nog eens een keer 7 maal in het boek Openbaring. En daar kan geen mens uitgedeligd worden. Als je in dat boek, als jouw naam in dat boek des levens staat, dan kom je daar nooit meer uit. Dan hoor je bij de Heere God. En er is geen sprake van dat daar iemand geschrapt kan worden. Nou ja, die 2 uitdrukkingen liggen dus wel dicht bij elkaar. Alleen, in het Oude Testament ligt weer de nadruk op de kant van de menselijke verantwoordelijkheid. Pas op, als je niet trouw blijft, dan word je daar uitgewist uit dat boek. En laten we wel wezen, in het Nieuwe Testament hebben we dat ook wel heel veel keren. Al die beroemde als-teksten. Als je tenminste blijft in... Denk bijvoorbeeld aan Colossenzen 1 vers 23. Verschillende keren ook in de Hebreeënbrief. Alle zegeningen liggen voor je op. Maar dan moet je wel blijven in de weg van de Heere God. Dat zijn alle teksten die gebruikt worden door de mensen die zeggen... ware gelovigen kunnen afvallen van hun geloof. Die hebben een zee van teksten ter beschikking. Ze trekken een touwtje en dan klappen al die teksten vanzelf op. En dan zeggen ze, hier staat het. Degene die zeggen, er is geen afval der heiligen... Die trekken aan een ander touwtje en dan klappen al die andere teksten omhoog. Die zeggen, als je in de hand van de Heer geborgen bent, dan kan niemand je daar uitrukken. Je staat in het boek des levens, je bent bij hem bekend. Jouw naam staat in zijn handpalmen gegraveerd. Die hebben ook een zee van teksten ter beschikking. Weet je wat ze moeten doen? Is naar elkaar gaan luisteren. En dan komen ze misschien samen tot de ontdekking die u en ik al lang weten. Het is allebei. Beide kanten. Die zijn voor ons moeilijk met elkaar te verenigen. Dat is het probleem. Maar beide kanten zijn authentieke kanten van de goddelijke waarheid. De menselijke verantwoordelijkheid aan de ene kant. De goddelijke verkiezing aan de andere kant. God heeft een besluit genomen. En hij heeft gezegd. Mozes, jij en. Want de Heere God gaat het volk nou niet verdelgen. Daar was dat eerste pleidooi van Mozes op gericht. Mozes en een engel van God moeten nu dat volk gaan leiden. Het staat er heel merkwaardig bij, tot aan de dag van mijn vergelding. Dat wil zeggen, de dag dat ik vergelding over het volk breng. Sforno zegt, nou ja, dat zie je bijvoorbeeld in nummer 13 en 14. Dat kunnen dus allerlei dagen in de geschiedenis van Israël zijn. Anderen denken daarbij aan de uiteindelijke oordeelsdag. Denk maar aan Zacharia 13, waarvan Israël in de eindtijd gezegd wordt, God zal hen in het vuur brengen. 2/3 daarvan van hen zullen omkomen in dat vuur en 1/3 wordt gelouterd en die krijgen deel aan het koninkrijk. Hoe dan ook, Mozes en een engel die gaan nu samen het volk leiden. Nou, en u weet al dat Mozes daar geen genoegen mee neemt. Dan moet ik hier even een moeilijkheid inbrengen. Want we lezen in hoofdstuk 23, dat hebben we een vorige keer gezien, dat God zelf zegt dat de engel des Heren, zo noemen we hem, zo wordt hij vaak genoemd in de Tenach, voor het volk zou uitgaan. En daar was geen enkel probleem, want die engel van Yahweh, dat is een naam die afwisselend gebruikt wordt met Yahweh zelf. Bijvoorbeeld bij de roeping van Mozes in Exodus 3. De engel van Yahweh is eigenlijk Yahweh zelf. Dat ga je pas Nieuw Testamentisch snappen als je ziet dat Yeshua het woord van God is. En dat woord was bij God, het vertegenwoordigt God, het drukt God uit. Maar het is ook God zelf. En dat is de engel des Heer. Dus als er staat de engel des Heer, daar gaat voor en uit, is er niks aan de hand. Want dat is in feite hetzelfde als te zeggen, God zelf gaat met hen mee. Maar als God nu over een engel praat, dan is dat in het Nederlands een engel met een kleine e. Gewoon een engel. Dat is niet mis hoor. Zo'n engel, zo'n beschermengel. Elke katholiek heeft een beschermengel. Ik weet niet of protestanten er ook een hebben, maar het is toch nooit weg. En heel vaak worden ze daaraan herinnerd. Denk dan, fijn wat heerlijk, je hebt een beschermengel die op je toeziet. Ik vind het ook wel een mooie gedachte eigenlijk. Maar dat is niet waar Mozes natuurlijk, wat Mozes genoegen meeneemt. Er staat nog even een opmerking tussen vers 35. Ze hadden dat kalf gemaakt dat Aaron gemaakt had. Hij had het letterlijk gemaakt, maar eigenlijk had het hele volk het gemaakt. En dan in hoofdstuk 33, daar vind je een uitwerking van wat we al eerder gezien hebben. God houdt zijn belofte, dat wil zeggen hij zal het volk niet oordelen. Hij zal het volk brengen naar het beloofde land, maar hij gaat zelf niet mee. Hij stuurt een engel. Sforno wijst op Jozua 5 vers 13 en verder. Dan weet u dat Jozua daar die vorst van het Heer des Heren tegenkomt. Hij vraagt, bent u een van ons of bent u een van de vijand? En dan blijkt dat dat een engelfiguur is. De vorst van de Heer des Heren. Ik zou zeggen dat is Yeshua voor zijn vleeswording. Hij is eigenlijk dezelfde als de engel des Heren. Nou, door wie wil je geleid worden? Door een engel of door de engel des Heren? Dat is in feite door God zelf. Door de vorst van het Heer des Heren. Dat is eigenlijk Yeshua voor zijn menswording. Hier moet je, maar dat is een heel onderwerp. Ik ga er niet al te uitvoerig over spreken. En dat is het onderwerp van wat we noemen de volksengelen. En dat is de oer-Joodse gedachte waarvan je ook sporen vindt in de Bijbel. Namelijk dat elk volk zijn eigen engel heeft. Later wordt dat ook toegepast op hele rijken. Als Israël ook zo'n volksengel zou meekrijgen, die het volk zou leiden, dan worden ze gewoon een van de goyim. Een goy. Een van de vele volkeren. Terwijl Israël dan juist niet goy is, maar Am. Am is het volk in een verhevener zin. Lo Ami weten we later niet, mijn volk. Ami, God, mijn volk. Maar de goyim, dat zijn wij. En Israël, die zou zichzelf tot goy degraderen als ze zo zondigen dat God distantie schept tot dat volk en zijn engel meegeeft. In Daniel 10 lees je over die vorst van Griekenland, die vorst van Perzië, dat zijn geestelijke macht in de hemelse gewesten. die worden door die volkeren zelf als goden vereerd. Die vorst van Griekenland, dat is de hoofdgod van de Grieken in hun optiek. Die vorst van de Perzen is de hoofdgod van de Perzen. En de Bijbel spreekt daarover als realiteit. Bijvoorbeeld nummer 21 wordt verteld over hoe God, de god Kamos, het volk van de Moabieten geleid heeft. En in Richteren 11 vertelt Jefta precies hetzelfde. Gaat over diezelfde god Kamos die het volk van de Amorieten geleid heeft. Dat zijn verwante volkeren. Daar wordt gewoon als realiteit over gesproken. Niet dat er echte goden zijn naast God. Maar dit zijn gevallen engelen die zich als God laten vereren. En de Bijbel neemt die uitdrukking vaak over. De meest wonderbaarlijke tekst is Deuteronomie 29 vers 26. Waar staat dat God de goden heeft toebedeeld aan de diverse volken. Nou, daar moet u maar eens gaan zitten kauwen op die tekst. God heeft de goden toebedeeld aan de diverse volken. Voor de rabbijnen is dit een volkomen duidelijke zin. Heel duidelijk. Want toen na de zonvloed, God die 70 volken, die worden allemaal opgesomd in Genesis 10, alle 70. Toen hij ze op hun eigen wegen liet gaan, gaf hij ze allemaal een engel mee. 70 volksengelen zijn er. En elke god, elke volk heeft zijn eigen engel. En die engelen worden door die goden, door de volkeren vereerd als goden. Dat is ook eigenlijk afvalligheid van die engelen. Pas geleden stuurde een mevrouw mij een mailtje. Wat is in vredesnaam Psalm 82? God staat in de vergadering van de goden. Nou weet u het. Want een keer worden ze allemaal ter verantwoording geroepen. In Deuteronomie 32 vers 8, daar zegt de Masoretische tekst dat God de volkeren verdeeld heeft naar het getal der zonen Israëls. Maar dat is waarschijnlijk niet de juiste lezing. Men neigt er steeds meer toe om oudere, andere handschriften en vertalingen te raadplegen. Dat is ook een oud Qumran handschrift dat zegt, God heeft die volkeren verdeeld naar het getal der zonen Gods. Dat zijn de engelen in Job 1 en 2. Met andere woorden, er zijn net zoveel volksengelen als dat er volken zijn. En allemaal worden ze erop uitgestuurd. En die engel moet voor die volkeren zorgen. Dat is mooi. Zolang ze zich tenminste niet als God laten vereren. Maar ja, dat is macht corrumpeert altijd. Hè? Dus die engelen kunnen ook die weelde niet dragen. En vandaar dat de afgoderij ontstond. Nou, stel eens voor dat God zou zeggen, alle 70 krijgen ze een engel mee en Israël ook. Dan is Israël net als al die andere volkeren. Merkwaardig, maar ja, dat is ook weer zo'n zijpaadje. Dat dan in Daniël 10 en 12 gezegd wordt van Michael dat hij uw vorst is, uw engelvorst. Dus dan heeft Israël toch een volksengel. Troost, het is niemand minder dan de aartsengel Michael. Dus wat dat betreft zitten ze wel goed. Nou, want in de Bijbel, wij kennen de aartsengel Gabriel en zo, maar die wordt in de Bijbel zo niet genoemd. In de Bijbel is maar één aartsengel, dat is Michael. Dus het is wel een hele grote knaap. Maar toch een engel. Maar dat was de ballingschap. In de ballingschap is die band van God ogenschijnlijk doorgesneden. Dan is Israël Lo-Ami niet mijn volk. Ogenschijnlijk. En daarom hebben ze ook een engel. Maar het is wel Michael. Dus het komt toch wel goed met Israël. Als God ze zo'n engel meegeeft. Nou, hoe moet het dan verder? Er is een impasse ontstaan. Ik zeg dat letterlijk zo. Want in vers 5 laten we God zien dat hij bedenktijd nodig heeft. Nou, ik heb u al gezegd, menselijker in de hele Bijbel wordt niet over God gesproken dan hier. God zegt, ik moet er echt over nadenken wat ik nou toch ga doen met dat volk. En het volk voelt dat aan. Ze leggen hun sieraden af. In Laodicea heb je hetzelfde. Daar zegt God als het ware, of Yeshua zegt dat, jullie hebben veel te veel sieraden. Doe al die pracht nou maar eens af. Dan blijkt eigenlijk jullie naaktheid pas tevoorschijn te komen. Het is allemaal nep. Dat is dan mijn taal. Of God dat nou ze bevolen had of dat ze het zelf bedacht hebben, ik weet het niet. Maar het is wel een teken van verootmoediging. En trouwens, het waren misschien ook wel afgodische sieraden. Bij Jacob in Genesis 35 lees je dat ze die allemaal afdeden en begroeven. Maar in elk geval, het is een teken van verootmoediging. Het volk is heel kleintjes. En ze wachten af wat de Heer gaat doen. Het oordeel is afgewend. Maar voortaan als gewoon gooi door het leven te gaan en niet meer als het volk Gods, niet meer iets bijzonders te zijn. Tja, en dan zegt de Heere God, ik zal weten wat ik zal doen. Dat wil zeggen, daar moet ik eens rustig over nadenken. En weet je, het is zo menselijk, maar er zit ook een hele diepe vraag achter. Het is weer een van die kernvragen van de hele Bijbel. Het is niet zomaar een vraag hier uit dit hoofdstuk. Dit is een kernvraag van de hele Bijbel. Hoe kan een heilig God verkeren bij een zondig volk? Want de gevaren zijn tweeërlei. Als dat gebeurt, dat een heilig God verkeert bij een zondig volk, is het enige gevaar dat die heiligheid van God aangetast wordt. Die raakt verdund. Die verwaterd. Of die zondigheid van het volk wordt niet meer serieus genomen. Als God bij zo'n volk wil wonen, dan zal die zondigheid ook wel niet zo erg zijn. Dat is een kernvraag. Denk er maar eens over na. Als de Heere God bedenktijd nodig heeft, dan zouden wij die ook even moeten nemen om ons af te vragen, hoe zou God dit moeten oplossen? Ja, u kent de hele Bijbel, dus u weet het antwoord vast wel. Maar probeer je nou eens in die situatie in te denken. Hoe moet God dit oplossen? Hoe moet God zijn heiligheid handhaven en tegelijkertijd het volk genadig zijn? En God wacht af. Hij heeft bedenktijd nodig. Het volk wacht af zonder sieraden. En dan gaat Mozes wat doen. Dat vind ik zo mooi. Andere mensen onder andere omstandigheden, daar zouden we van zeggen, dan moet je niet God voor de voeten gaan lopen. Wacht nou ook eens rustig af. Blijf nou eens even stil. Nee. Dat is iets prachtigs wat hij doet. Hij springt in die impasse. En dat doet hij door een tent te spannen. God zegt, let goed, je moet hier goed lezen in vers 3. Ik kan in uw midden niet zijn. Dat is andere woord, ik ga jullie wel niet verdelgen. Oké, ik zal jullie in het beloofde land brengen. Oké, maar ik kan niet in jullie midden zijn. Ik zal een engel sturen. En wat doet Mozes? Die pikt dat op. En die pakt een tent en die gaat weg uit het volk. Buiten de legerplaats, buiten het kampement van Israël. Daar zet hij die tent neer. En hij geeft die tent een naam die God allang in Exodus 29 gereserveerd had voor de tabernakel. Maar die was er nog helemaal niet. Maar de naam was er al wel. Tent van ontmoeting. Of in de oudere vertalingen tent der samenkomst. En Mozes zegt, alsjeblieft. Hier heb je alvast een tent der samenkomst. Maar om in die tent de Heere God te kunnen ontmoeten. Want ontmoeting is een betere vertaling. Het is een ontmoeting van God en zijn volk. Niet van mensen van onderling. Het is een tent waar God de getrouwen in Israël kan ontmoeten. Maar als de Heere God niet langer in het midden van het volk kan zijn, dan moet die tent buiten de legerplaats worden gespannen. Dat is een dramatische gedachte. En het gebeurt ook. Het gebeurt werkelijk. God accepteert dat dus. God is daarmee eens met wat Mozes doet, hoewel het helemaal Mozes' initiatief was. Rashi zegt het zo. Mozes heeft zichzelf geredeneerd. Als God zich uit de legerplaats heeft teruggetrokken, dan doe ik dat ook. God, Mozes pleit voor het volk als hij met God alleen is. Maar tegenover het volk handhaaft hij ten volle de heiligheid van God. En hij gaat daarbij zelfs zo ver dat hij zegt, ik wil even ook niks met jullie te maken hebben. En hij gaat daar in die tent zitten. Maar wat gebeurt er dan? Elke getrouwe in Israël gaat die legerplaats uit om daar de Heere God te ontmoeten. En de anderen kijken toe. Heel devoot, heel eerbiedig. Maar ze wagen het niet om hen achterna te gaan. Dat was even niet aan de orde. Dus deze tent is een voorloper van de tabernakel. Hij heeft dezelfde naam, de tent van ontmoeting. En je ziet ook dat de wolkolom daarboven gaat staan. Dus God zegt onmiddellijk, ik vind het een goed idee van Mozes. Dat is weer heel menselijk. Mozes doet dat zonder opdracht van God, maar God aanvaardt het onmiddellijk. Hij erkent dat. De wolkolom die daalt neer op die tent, buiten de legerplaats. Er is dus een parallel met de tabernakel, maar de tabernakel staat in het midden van de legerplaats. Deze tent staat er buiten. En er waren mensen die daar kwamen om de Heere daar te ontmoeten. Het was een plaats van verontmoediging en schuldbelijdenis. En Jozua week niet uit die tent. En dit is het moment dat gesproken wordt over de vriendschap tussen Mozes en God. Ik vind het altijd ontroerend. Dat God vrienden heeft. En hij is er een beetje zuinig op die term. Hoor. Je hebt van die mensen die noemen iedereen vrienden. Die hebben vele vrienden. Maar of ze één echte hebben, dat is de vraag. God is niet zo scheutig met die term. Abraham wordt genoemd de vriend van God. Vriend is letterlijk liefhebben. Dat is zo in het Grieks, philos. Dat is zo in het Hebreeuws. Het is zo trouwens in het Nederlands. Vriend is de oorspronkelijke vorm. En dat komt van een vorm van liefhebben. Maar dit is een heel speciale vorm van liefde. Je hebt in de Bijbel de liefde van man en vrouw. Dat is ook tussen God en zijn volk. Je hebt de natuurlijke liefde, zoals tussen ouders en kinderen. Maar je hebt ook de vriendschappelijke liefde. Dit is kameraadschappelijke liefde. Geen mens ooit is zo eigen geweest met God als Mozes. In nummer 7, het laatste vers, lees je dat hij gewoon het heiligdom binnenging. Aaron mocht hem maar 1 keer in het jaar. De priesters mochten het nooit. Mozes mocht het altijd. En dan sprak hij gewoon met de Heere God en hoorde een stem van tussen de cherubs. In nummer 12 wordt het nog een keer gezegd. Dan zegt de Heere God zelf, als ik mij aan een profeet openbaar, dan doe ik dat in een droom, in een nachtgezicht. Maar nu met Mozes spreek ik gewoon vrij uit. Heb ik geen droom voor nodig. En Deuteronomium 34 zegt, er is nog nooit een profeet geweest zoals deze Mozes. En dat zou er ook nooit meer zijn. Abraham is vergelijkbaar. Wordt 3 maal in de Bijbel, u vindt hier die 3 teksten staan, een vriend van God genoemd. In Jacobus 2 is dat een aanhaling van die 2 eerdere keren in 2 Kronieken en Jesaja. David komt ook wel in de buurt, want hij wordt genoemd een man naar Gods hart. In 1 Samuel 13, dat wordt in Handelingen 13 geciteerd. En dan het bijzondere, Yeshua in het Nieuwe Testament noemt zijn discipelen ook zo. 1 keer vluchtig in Lucas 12, mijn vrienden, maar in Johannes 15 wordt het nader uiteengezet. Ik heb jullie mijn vrienden genoemd, omdat ik voor jullie geen geheimen heb. Want alles wat ik van mijn vader heb gehoord, dat heb ik met jullie gedeeld. Een vriend is iemand voor wie je geen geheimen hebt. Dus dan kun je aan afmeten, als je een heleboel vrienden hebt. Tel dan eens al degene op voor wie je absoluut geen geheimen hebt. Nou, dan blijkt er maar heel weinig van over te blijven. En sommige mensen hebben niet eens zo'n vriend of vriendin. Maar Mozes en Abraham, die hadden zo'n vriend. En Abraham naar God toe ook. Naar Mozes toe ook, pardon. God ook naar Abraham toe, sorry. Want we lezen in Genesis 18, we hebben dat destijds besproken, dat God zegt, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Abraham is mijn vriend. Ik heb geen geheimen voor hem. Dus ik vertel hem wat ik ga doen. En zo zegt Yeshua dat ook tegen de discipelen. Alles wat ik van mijn vader heb gehoord, dat heb ik jullie bekendgemaakt. Jullie weten het. Jullie zijn vertrouwelijk met mij. Jullie zijn niet mijn slaven. Ik commandeer niet simpelweg. Ja, in een andere betekenis waren ze ook slaven. Je moet al die metaforen naast elkaar laten staan. Maar een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Hij heeft alleen maar blindelings te gehoorzamen. Maar met jullie ben ik vertrouwelijk. Een discipel is een leerling, is een volgeling, maar ook een vertrouweling. Vriendschap is intimiteit. Vertrouwelijkheid. Genesis 18, dat heb ik net al genoemd. Nou, ik heb het al over die jongeling Jozua gehad, die misschien 55 was. En dan komt de derde, het grootste en het meest aangrijpende pleidooi van Mozes. En dat gebeurt niet op de berg. Dat trof me eigenlijk bij de voorbereiding, had ik niet zo gerealiseerd. Dit gebeurt nou in die tent van ontmoeting, buiten de legerplaats. Mozes zegt, maar hoe moet het nou verder? Hoe gaan we dan verder trekken? Nou, de Heer had dat toch duidelijk gezegd. Ik ga een engel met jullie meegeven. Maar Mozes doet net of hij niks gehoord heeft. Soms kun je iemand tegenspreken, maar dat is niet altijd even wijs. Soms is het gewoon wijzer om net te doen of je niks gehoord hebt. Hoe moet het nu? De Joodse traditie legt het wat anders uit. En die zegt, Mozes vraagt eigenlijk, ja, welke engel gaat u met ons meegeven? Die van hoofdstuk 23 vers 21, de engel des Heren, ja, dan heb ik geen probleem. Want dat is in feite God zelf. Of zomaar een engel. En bovendien, ook hier zie je weer consequent, niet wat is onze weg, maar wat is uw weg met ons. Niet mijn volk of ons volk, maar het is uw volk. En dan tenslotte zegt de Heere God, moet dan mijn aangezicht meegaan? Dat is Hebreeuws idioom. Dat betekent eigenlijk gewoon ikzelf. Maar ja, dat is dan meteen weer zo kaal, hè? In 2 Samuel 17 zie je dat ook. In de Statenvertaling heeft dat natuurlijk ook letterlijk. God zelf gaat mee, dat wil zeggen Gods aangezicht gaat mee. Mijn aangezicht, dat vind je ook weer terug in Exodus 23 bij de engel des Heeren. Als de Heere God zegt, mijn aangezicht gaat mee, is dat precies hetzelfde als te zeggen, niet een engel gaat voor jullie uit, maar de engel des Heeren. Want dat is hij. Dat is hij. Hij wordt onderscheiden van de engel van de Heeren en hij is de Heere. Nogmaals, alleen bij Yeshua kun je begrijpen hoe dat in elkaar zit. Gods eigen meegaan moet de garantie zijn van de blijvende verbondsrelatie tussen hem en Israël. Mozes zegt de Heer de God, als u niet met ons meegaat, dan blijven we gewoon hier. Dan heeft het voor ons geen zin. Dan is de lol eraf, zouden wij in heel alledaags Nederlands zeggen. God woont tussen de gerubs. God woont in het, waarom een tabernakel bouwen als de Heer de God straks niet gaat wonen tussen de gerubs? Als hij daar buiten blijft, buiten de legerplaats, in die tent. En zegt, ik vertik het, ik wil niet in jullie midden optrekken. Heer de God, dat kan niet, dat is alles kwijt. Dan is er geen verbond, dan is er geen tabernakel, dan is er niks. En elke keer in dit gedeelte, 7 keer toe, dat woord genade en genadig zijn. Genade, genade, genade. Weet u wat genade is eigenlijk? Genade is gein, dat weten we. Gen, maar dat komt ook ons woord gein vandaan. Dus genade is altijd leuk. Genade is altijd vrolijk maken. Maar daar gaat het nou even niet om. We zeggen wel eens vaak, genade, dat ontvang je, dat is alles wat je ontvangt als je er geen recht op hebt. Dat is waar. Maar dat is een beetje vanuit ons bekeken. Vanuit onze rechteloosheid is alles wat wij van God krijgen, genade. Maar genade is meer. Genade is ook Gods gunst. Niet alleen grace, het is ook favor. Het is de gunst, de goedertierenheid van God. Het is Gods eigen welgevallen. Als je een voorwerp bent van Gods genade, betekent dat niet altijd dat je dus vergeving van zonde ontvangt. Zonde is er soms helemaal niet aan te pas. Gods genade betekent ook zijn gunst is op je. Hij kijkt met plezier naar je. Hij heeft schik aan je. Zijn, een beetje deftiger gezegd, zijn welgevallen is op je. Mozes vond genade in zijn oog. Hij had plezier als hij naar Mozes, naar Noach keek. Dus alles is gegrond op de genade. Of het nou de verkiezing van Israël als volk is, of de heraanneming van Israël na Israëls val, het is allemaal genade. En die genade is verankerd in de plaatsbekleder. Dat is hier Mozes zelf. Gods gunst rust op hem. Jij hebt genade in mijn ogen gevonden, Mozes, en daarom het hele volk. Jij staat hier voor het volk. Jij bent de mooie kant van dat volk. Nou, dat kun je alleen maar begrijpen door Yeshua. In Yeshua zijn we voor God aangenaam. Van onszelf is er ook na onze bekering nog niets aangenaams voor God. Alles aan ons is aangenaam voor God als het in Yeshua is. Dat geldt niet alleen voor onze positie, maar ook voor al onze praktische daden. Wat in Yeshua is, is voor in Christus, zoals Paulus zo vaak zegt in de Efezebrief, dat is voor God wel behagelijk en voor de rest helemaal niks. Dat houdt ons altijd netjes klein. Als je bedenkt dat wij bij God wel behagelijk zijn en dan op een geweldig hoog niveau, maar altijd in Yeshua. Trouwens, van Yeshua's lezen we zelf. Hij nam toe in genade en wijsheid bij God en mensen. Hij leefde zelf onder die genade van God. Gods genade rust op hem, zoals die genade van God rustte op Mozes. En dan tenslotte, sorry, het wordt een beetje later, maar die ongelofelijke vraag van Mozes. Dit is een van de meest verbazingwekkende momenten in de hele Bijbel. Mozes heeft alles voor elkaar gekregen. God gaat dat volk niet oordelen. God gaat zelf met dat volk optrekken. En dan zou je denken, nou niet verder vragen. Moet nou niet verder vragen. Ga nou niet bederven. En dan zegt hij, toon mij toch uw heerlijkheid. Nou ja, zegt, dat doet de deur dicht. En dat vraagt hij in een tent die de voorafschaduwing is van de tabernakel. En die tabernakel is niets anders dan de tentoonspreiding van de heerlijkheid van God. Waarom vraagt Mozes dat? Ik heb dat bij geen enkele commentator kunnen vinden, dus ik geef alleen maar mijn eigen gedachten. En ik denk dat Mozes worstelt met deze vraag waar het eigenlijk al de hele avond over ging. Wie is God? Een God die volmaakt is in heiligheid, maar ook een God die volmaakt is in genade. En het lijkt erop dat je altijd maar één van de twee kan hebben. Als God genadig is, gaat het ten koste van zijn heiligheid. Als hij heilig is, gaat het ten koste van zijn liefde en genade. Hoe kun je allebei krijgen? Hoe kan God allebei zijn? Hoe kan hij genadig zijn en zijn heiligheid handhaven? Dit is de hamvraag. Sorry voor Joden om over ham te praten. Maar dit is de kern waar alles om draait. En dan zegt de Heere God dit. Ik zal het je laten zien. Ik zal mijn luister, letterlijk staat de goedheid van het woord tof. Maar goedheid kan in de Bijbel ook, in de Tenach, in het Hebreeuws ook vaak schoonheid betekenen. Ik zal mijn schoonheid, God is mooi. Beautiful God. Prachtige God zingen we in een opwekkingslied. God is mooi. Ik zal al mijn mooiheid, mag ik het even zo zeggen, aan jou laten voorbijgaan. En dat sluit inderdaad die genade en die ontferming in. Later zullen we dat zo horen in hoofdstuk 34. Op basis van die soevereine verkiezing van God. Dat zegt hij, ik ben genadig tegenover wie ik dat wil. En dan zal ik die aan jou laten voorbijgaan. Maar Mozes, er is één waarschuwing. Je kunt dat niet zomaar rechtstreeks zien. Het is net als naar een zonsverduistering kijken. Je moet dat door een beroet glaasje doen. Het rechtstreekse zien is niet mogelijk. Gods majesteit zou de mens verteren. Dat vind je vele malen betuigd in de Bijbel. Je vindt ook gevallen die staan daar aan het einde, waarin men wel de God van Israël zag. Exodus 24 hebben we het gelezen. De oudsten zagen de God van Israël. Ja, maar dan is het een glimp. Echt waar, meer niet. Als God zijn volle wezen, en dat vraagt Mozes eigenlijk, aan mensen zou ontvouwen, zou er van die mens niks overblijven. Pas in Yeshua heeft God zijn heerlijkheid kunnen ontvouwen. Niemand heeft ooit God gezien, zegt Johannes 1 vers 18. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem bekendgemaakt. 14 vers 9, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. 2 Korinthe 4, wij zien de heerlijkheid van God in het aangezicht van Yeshua HaMashiach. Als je God wil zien, zijn er 3 voorwaarden. Je moet bij hem zijn. Er is bij mij een plaats, zegt hij. Bij mij is er een plaats. Je moet op een rots staan. Dat wil zeggen, je moet een betrouwbaar fundament onder je voeten hebben, want anders zak je door je knieën. Dat betekent, geestelijk gesproken, Gods glorie kan je alleen aanschouwen als de natuurlijke mens op de achtergrond verdwijnt. Dit is niet voor nieuwsgierigen. Dit is niet voor pottenkijkers. Het is niet voor de curieux, maar voor de serieux. En dat betekent in het Nieuwtestamentisch spraakgebruik. God kunnen we alleen zien in Yeshua. En dan het meest verrassende, God zegt, je kunt mij alleen van achteren zien. En dat betekent geestelijk, je kunt mij alleen maar achteraf zien. Je kunt alleen maar terugblikken op wat ik gedaan heb en dan zie je het geheim. Van tevoren kan je het niet zien. En dat betekent voor ons, als wij terugkijken naar de vleeswording van de Zoon en naar zijn leven op aarde en zijn werk op het kruis, dan pas gaan wij het grote geheim vatten. Achteraf. Van achteren. De belofte van God, die kun je begrijpen. God belooft alle dingen, dat is best te snappen. Maar hoe hij het dat vervult, ondanks de zondigheid van de mens, langs welke wegen hij zijn raad vervult, dat is bedekt. Totdat het helemaal klaar is. En dan kijk je terug en dan zeg je, oh, nou zie ik hoe die wegen lopen. En die lopen via Yeshua. Dan pas ga je het snappen. En dit is een samenvatting. We hebben het gehad over Gods heiligheid en Gods genade die in het geding zijn. Je zou kunnen zeggen, bij de zondeval fluisterde de Satan in de oren van de mens, van de vrouw in eerste instantie. God is niet rechtvaardig. Want als hij rechtvaardig was, dan gaf hij jullie wel alles waar jullie recht op hebben. Jullie hebben toch recht op alles? God heeft toch jullie alles toevertrouwd? Nou, waarom onthoudt hij jullie dan de boom van de kennis van goed en kwaad? En trouwens, God is ook niet liefdevol. Hij houdt niet echt van jullie, hij is jaloers. Hij wil niet dat jullie aan hem gelijk zijn. Want hij weet dat als je van die boom zou eten, dan zou je aan hem gelijk zijn. Van begin af aan heeft de Satan twijfel gezaaid ten aanzien van de gerechtigheid van God en de liefde van God. En in het hele Oude Testament wordt dat probleem niet werkelijk tot een oplossing gebracht. Alleen maar in beelden, in beelden. Maar die beelden die ga je pas begrijpen in het licht van het Nieuwe Testament. Want pas op het kruis zie je dat God volmaakt is in zijn rechtvaardigheid. Hij heeft het volle oordeel op Yeshua laten neerkomen. Hij heeft er niets van afgedaan. Hij heeft toen Yeshua tot zonde gemaakt was zijn aangezicht van hem afgewend. God heeft hem tot zonde gemaakt opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Maar ook daar zien wij volmaakt de liefde van God. Want niet wij worden daar gestraft, maar Yeshua. Het kruis is de volmaakte openbaring van de heiligheid van God. En van de gerechtigheid van God. En van de liefde van God. En van de genade van God. Nu pas, achteraf, zien wij de heerlijkheid Gods van achteren. En nu wordt het allemaal duidelijk. In het Oude Testament moeten wij het doen met de beelden. Maar die zijn dan ook prachtig als je de vervulling ervan eenmaal kent. Sorry dat het iets later geworden is deze keer. Ik hou me in het algemeen goed aan de tijd, dacht ik. Laten we samen afsluiten met dankgebed. Heere God, wat is het een groot voorrecht om de sleutel te mogen kennen tot al deze dingen. We leren zoveel van de oude rabbijnen als het gaat om het begrip van de Torah. Maar de sleutel ligt in de openbaring die u gedaan hebt in Yeshua, uw geliefde zoon. In hem wordt alles duidelijk, vallen alle stukjes op hun plaats. In hem begrijpen wij het, hoe een heilig God kan verkeren bij een zondig volk. De grootste en de diepste vraag misschien wel in de hele Bijbel wordt zo vervuld en beantwoord. Dank u vanuit de grond van ons hart dat we dat mogen zien. Dat we daar vanavond ook over mochten nadenken in deze rijke geschiedenis die nog zo rijk verder gaat. Dank u dat we het mochten aanschouwen. Help ons in de verwerking ervan. Zegen ons bij de verdere overdenking van uw woord door de kracht van uw geest. Bewaar ons in uw wegen. Zegen ons in de tijd die voor ons ligt. En breng ons een volgende maal weer in gezondheid bij elkaar als het naar uw wil kan zijn. Wij loven en prijzen uw heerlijke naam. U komt toe alle lof en alle eer. In de naam van Yeshua HaMashiach. Amen.